Hij was door zijn eigen kind aangegeven. Zijn dochter had direct haar hand opgestoken toen in de klas werd gevraagd wie de geur van het brandende goedje herkende. De medewerkers van het DARE Project, zoals het Amerikaanse politieprogramma in het onderwijs zo misleidend heette, hadden haar direct apart genomen en doorgevraagd over wat zij allemaal wel niet wist van wat zij kende als Daddy's Happy Stuff. Zijn dochter wist wel wat haar vader soms zo vrolijk maakte. Cannabis sativa America. Oftewel, wiet.
Ik ben thuis opgepakt, er was een zakje wiet gevonden. Noem mij geen echte junk, want ik kan prima zonder. Ik had wel van iets opgekocht toen ik uit de stad kwam. Gebruik het af en toe en ik heb er echt geen last van. Zit nu in de gevangenis te wachten op mijn straf. Voor een rest een tijdje advocaat, ik kom pas donderdag. Minimale straf wordt een aantal jaartjes. In mijn eentje opgesloten, donker in de baaiers. En net alles om een zakje wiet en akkefietje is zo snel gegaan en wordt een beetje agressief van. Ik heb niemand kwaad gedaan, ik ben geen crimineel. Maar Amerika verdient een zakje wiet te veel.
Bij drugsvergrijpen gelden in de Verenigde Staten zogenaamde minimumstraffen. Voor het bezit van 1 gram LSD krijg je bijvoorbeeld sowieso 5 jaar. Voor 50 gram crack minstens 10. En je zult ook nooit eerder worden vrijgelaten, want voorwaardelijke vrijlating is bij drugszaken afgeschaft. De enige manier om onder die hoge minimumstraffen uit te komen is door een zogenaamd plea bargaining proces te starten. Daarbij geef je toe dat je datgene hebt gedaan waarvan je wordt beschuldigd en geef je zoveel mogelijk andere mensen aan. Of je al die dingen nou wel of juist niet hebt gedaan.
Ik vind het hier verschrikkelijk en ben hier al een tijdje opgesloten. En ik moet nog zo lang blijven. 200 man op een cel, lijkt gezellig met een play in de hoek. Nou, dat is toch erg. De sfeer is vijandig, spanning om te snijden. Gevecht wordt uitgevochten, niemand komt er tussen beiden. Niemand zegt waarvoor die zit, verlinking is gevaar. Of je nou onschuldig bent of gewoon een moordenaar.
Amerikaanse gevangenissen worden, net als de opsporingsdiensten, grotendeels commercieel geëxploiteerd. In de afgelopen jaren was de gevangenisindustrie op de aandelenmarkt een van de snelst groeiende industrieën. Ook de opsporingsdiensten zijn zeer lucratief, omdat de politie zo'n beetje alles in beslag mag nemen wat zo iemand bij zich heeft. Iedere 20 seconden wordt er wel iemand wegens drugszaken gearresteerd. 97% van die gevallen worden afgehandeld via een plea bargaining proces. Bij zo'n plea bargaining proces wordt de hoogte van de straf bepaald door advocaten. De rechter kijkt alleen nog of er daarbij geen onhoorbare zaken hebben plaatsgevonden, maar verder is het gewoon een beetje handjeklap. Welke straf staat ervoor? Hoeveel mensen heeft hij verraden? Had hij nog veel drugs in huis of was het toevallig bijna op?
Voor mijn strafvermindering moet ik iemand verraden. Dat is niet mijn hobby, maar kan het niet laten. Anders moet ik zelf jaren in de bak zitten. Ben niet verslaafd, dus ik kan niet afkicken. Even kijken, wie speelt er hier voordadig? En zeker niet mijn vrouw, en zeker niet mijn maten. Misschien die ene gast die ik nog ken in Nederland. Want hij gebruikt die veel en ik verdien een tweede kans.
Als je in de VS gepakt wordt voor drugszaken, kun je verantwoordelijk worden gehouden voor wat men noemt de hele keten. Alles wat gedaan is door een ieder die met jou in verband kan worden gebracht, kan jou worden aangerekend.
Vorige week is mijn zogenaamde dealer opgepakt. Heterdaad, ecstasy in zijn kofferbak. Gaat hij de bak in, of wordt hij snel berecht? Nooit heb ik pillen in zijn kofferbak gelegd. Wat blijkt, hij laat me erbij. Hij noemde me zijn dealer, wat een dapper verwijt. Nu zit ik stukken langer vast door die gast. En alleen omdat ik met een zakje wiet was betrapt.
Als iemand jou van drugszaken beschuldigt en hij verklaart het onder ede bij een rechter, dan krijgt hij of zij strafvermindering en geldt zijn verklaring als bewijslast. Jij moet dus dan zelf zien te bewijzen dat je iets niet hebt gedaan. Omgekeerde bewijslast dus, omdat het een civiele zaak betreft. En zie maar eens te bewijzen dat je iets niet hebt gedaan.
Het wordt me echt te veel in deze stalen sector. Met de dag wordt het erger gevoel dat ik gek word. Mijn maat aangeven, nee dat kan je niet. Maar het deed het ook wel eens, nee dat kan je niet. Die ene Nederlander zeker beste optie. Het duurt niet meer zo lang voordat ik mezelf door mijn kop schiet. Hij gebruikt je veel, ik heb nu wel zijn kaartje. En nooit zie ik die vent, dus nou is hij het haasje.
U heeft het recht om te zwijgen. Alles wat u zegt kan en zal tegen u gebruikt worden in de rechtszaal. U heeft het recht om een advocaat. Indien u zich niet kan veroorloven, krijgt u er een toegewezen.
Ik ben onschuldig. Zou de rechter begrijpen dat ik niet degene ben die ze terecht moeten wijzen? Mag ik weten wat het doel is?
Kent u deze makker?
Een Amerikaanse toerist waar ik mee ben bezig stappen. Leuke avond in de shop gehad, gaf hem de beste wiet. Nu ben ik opgepakt te smokkelen van ecstasy. Dat was geen handel, ik zag het als een vriendendienst. Ik vind het niet verdiend, maar de VS heb ik nog nooit gezien.
Als de Verenigde Staten de Nederlandse regering om uitlevering vraagt, wordt er bijna altijd aan voldaan. Het kabinet heeft namelijk, zoals ze zegt, voldoende vertrouwen in het Amerikaanse rechtssysteem. Verdachten krijgen met dezelfde wetten te maken als de Amerikanen en beginnen dus vrijwel altijd een plea bargaining proces waarbij zij hun schuld dus moeten bekennen.
Ik ken de klas. trappen van de zweep, door het pakken van de zeep. Tot als de laatste keer dat deze gast een zakje van me kreeg. Hij kwam vanaf de steeds, hij sliep nog in mijn huis. Hij zou mijn makker zijn geweest als hij me niet had ingeluist. Verlaging van de minimumstraf komt er niet aan te pas. Tenzij ik iemand anders aangeef met een deal in zijn macht. Dus het gevolg van die belachelijke wetten. Ik geef donder aan, laat hem dan maar zijn hartje redden.
All over the world, the United States is pressuring governments around drug policy. In Europe, in Australia, in the Western Hemisphere, in Asia. I was a part of that. I traveled to Mexico, Peru, Colombia, Jamaica, Bolivia, with the U.S. Congress to pressure them to do more of what we wanted in drug policy. A drug policy which is a failed and flawed and corrupt policy.